Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.
In december 2020 wordt het dorpje Halsteren opgeschrikt door een plotseling overlijden.
Dat was echt een donderslag bij heldere hemel.
De dood van geliefd supermarktondernemer Chris Ginwis.
Chris is dood. Ik zei, Chris is dood. Ah, joh, dat kan niet.
Al snel vinden mensen in het dorp en de politie de omstandigheden verdacht. Ze denken dat Chris vergiftigd is door zijn kersverse vriendin Yvonne K.
Als de politie gelijk heeft, althans wat zij denken dat er is gebeurd, dan heeft hij wel, zeg maar, de duivel binnengehaald.
Ze zou uit zijn op zijn erfenis.
Als het klopt, hè, dan ja, een engel des doods.
Maar het politieonderzoek heeft een valse start. En Yvonne ontkent in alle toonaarden.
Heeft ze helemaal niks mee van doen.
Volgens haar advocaat is Yvonne doelwit van een heksenjacht.
Een soort golddigger, zo wordt ze neergezet. Heel geraffineerd.
En nu, bijna 3 jaar na Chris' dood, gaat de rechtszaak tegen Yvonne van start. Ik ben René van Heteren. En samen met misdaadverslaggevers Hessel de Ree en René van der Lee volg ik deze zaak op de voet.
Dat heeft overigens de verdachte ook wel eens gezegd in de rechtszaal. Zo'n script kunnen ze in Hollywood niet bedenken.
Ik zit hier gewoon in een film die niet de mijne is.
In die zin is het een tragedie.
Luister de giftdoden op de sites van BN De Stem, Brabants Dagblad, het AD en alle aangesloten regionale dagbladen.
Alle verdachten worden daarom vrijgesproken van de te lastig gelegde ambtelijke omkopingen. En als gevolg daarvan worden zij ook van de te lastig gelegde deelname aan een criminele organisatie vrijgesproken. En ook van bijna alle andere te lastig gelegde feiten worden de verdachten vrijgesproken.
O.O. de Mos, 4,5 jaar na de start van het onderzoek, bereikt een megazaak in de rechtbank van Rotterdam vandaag zijn ontknoping. Het woord is aan de rechter. Is Richard de Mos schuldig of niet?
Ik verwacht hem volgende week eigenlijk met die limousine over het stadhuis. En zegt, mag ik mijn baan terug?
De OM heb je een beetje vals gespeeld.
Al die haagse bluff altijd, daar moet je een beetje voorzichtig mee zijn.
Voor het OM is het een teleurstellende uitspraak.
Mensen zeggen van ja, waar ook is, is vuur.
Het is vandaag wel een lekkere overwinning voor de ombudspolitiek.
Dit is geen speciale operatie, maar een oorlog.
In aflevering 7 van O.O. de Mos duiken we dieper in het vonnis van de rechtbank. We horen hoe de rechter oordeelt over het werk van het Openbaar Ministerie en de handelwijze van Richard de Mos en zijn vrienden. We spreken direct betrokkenen, zoals Ernst, een van de broers van het Salencentrum. We horen hoe Richard de Mos zelf reageert op het oordeel van de rechtbank. Robert Heijn Broekhuizen duidt de zaak voor ons. Axel Veldhuizen, nieuwschef van ADH Courant, spreekt over de toekomst voor de stad en het stadhuis. Maar we beginnen met het vonnis zelf. In het oordeel van de rechtbank blijkt al snel, de eerste minuten na het uitspreken van het vonnis, dat er stevige kritiek is op het werk van het Openbaar Ministerie. Dat hier natuurlijk een megazaak van heeft gemaakt met 15.000 pagina's dossiers, afgetapte gesprekken, observaties ter plekke. En het OM schilderde natuurlijk een beeld, zo heb je kunnen horen in eerdere afleveringen, van een crimineel syndicaat. Een clubje dat een masterplan smeedde aan enerzijds de ondernemers rijker te maken om hun belangen te dienen vanuit de politiek en de ondernemers steunden dan die politieke partij. Maar daar gaat de rechtbank niet zo makkelijk in mee, horen we nu.
De rechtbank zal de recht toe, recht aan visie van de officier van justitie op het bewijs van de ambtelijke omkoping en de criminele organisatie niet overnemen. Omdat deze naar het oordeel van de rechtbank te eenzijdig is, hier en daar zelfs rigide en echt onvoldoende oog heeft voor de lezing van de verdachte van de gebeurtenissen.
Het begon al meteen scherp in die rechtszaal. De rechtbankvoorzitter Jacco Jansen maakte al vrij snel duidelijk dat hij niet onder de indruk was van het OM. Robert Heijn Broekhuizen, corruptie-expert, advocaat en voormalig officier van justitie in fraudezaken. Wat hoorden wij hier gebeuren?
Nou, je hoorde hier de rechter een aanloop nemen die voor het OM duidelijk was, dit gaat niet goed in dit oordeel van het rechter. We gaan klappen krijgen, we gaan het verliezen. Dus dat was voor het OM vast geen prettig moment.
Het was ook een vrij streng oordeel, hè, over het werk van het OM hier. Te rigide, weinig ruimte, weinig oog voor de politieke praktijk van alle dag.
Nou, ik denk dat de taak van het OM is om wel degelijk rigide te kijken, zeker naar corruptiezaken, en die voor de rechter te brengen. Het is aan de rechter om een oordeel te geven. Dat kan je toch moeilijk het OM kwalijk nemen.
Het Openbaar Ministerie overweegt nog een hoger beroep in deze zaak.
Het OM heeft heel duidelijk in haar requisitoor uitgelegd waarom wij vonden dat er wel op de te lasten gelegde feiten voldoende wettig en overtuigend bewijs in het dossier zat. De bewijsconstructie die wij hebben gevolgd is kennelijk een andere dan die de rechtbank heeft gevolgd. En we gaan het vonnis ook bestuderen om te zien of dat terecht is geweest.
Het was eigenlijk een fikse terechtwijzing, zou je bijna kunnen zeggen, hè, richting het werk van uw collega's. Want het was slechts reguliere lokale politiek. En er zijn weinig regels voor donaties. En er is vrij weinig kwade opzet bespeurd. Dus dit is geen zaak eigenlijk, hè?
De uitleg die de rechtbank hier heeft gegeven alle onderdelen die zij individueel heeft behandeld, is inderdaad een andere dan die wij hadden. En we moeten ook echt even goed gaan lezen. Wat staat er nu eigenlijk? Hoe zien we dat als de emoties ook een beetje uit het hoofd zijn? Wat vinden wij ervan en wat gaan we er dan vervolgens mee doen?
Overweegt u een hoger beroep?
Dat is inderdaad wat wij gaan overwegen als we het vonnis goed hebben bestudeerd.
Is het een nederlaag voor het OM?
Voor het OM is het een teleurstellende uitspraak. En in die zin is het natuurlijk ook jammer dat de rechtbank ons niet heeft gevolgd. En dat zou dus inderdaad een overweging kunnen zijn als we toch vinden dat het juridisch gelijk aan onze kant is dat er hoger beroep moet volgen.
En de vraag is, is het nou logisch dat twee ambtenaren van een netstartend lokale politieke partij van een grote stad worden omgekocht met partijdonaties? En we hebben ook een waarschijnlijkheidsantwoord op die vraag. Het korte en duidelijk antwoord is klein. In algemene zin ligt het niet voor de hand dat een net startende politieke partij zijn peuter- en kleuterbestaan en de potentiële eerste groei inricht met strafbare feiten als ambtelijke omkoping met partijdonaties als basis. Ook van de zijde van een omkoper, dus de andere kant, ligt het in algemene zin niet voor de hand om een startende partij uit te kiezen om invloed te kopen. Omdat die invloed simpelweg nog verre van zeker is.
Ja, dat is het oordeel van de rechtbank. Ik heb daar toch wel wat twijfels bij, of ik zet er wat vraagtekens bij. Als ik de vraag zou stellen, is het logisch dat twee ambtenaren van een net startende lokale partij van een grote stad worden omgekocht met partijdonaties van een vastgoedbelegger en van een projectontwikkelaar, dan luidt de vraag heel anders. Want ik kan me nou eens voorstellen dat een projectontwikkelaar of een vastgoedbelegger ondernemingen zomaar iemand geld zouden geven vanuit principe. Wat zij natuurlijk nastreven is invloed. En voor hen is die invloed heel belangrijk, want het is de gemeente die ervoor zorgt dat zij hun projecten kunnen ontwikkelen en hun vastgoed kunnen beleggen. Dus een soort kleurloos betaling door een vastgoedbelegger en door een projectontwikkelaar, ja, ik zie dat niet zo, maar het is het oordeel van de rechtbank.
De rechter oordeelt eigenlijk dat die partijdonaties kleurloos zijn en ter goede trouw zijn gegeven aan die partij. En hij beoordeelt op een gegeven moment ook die enkele privégiften, die tractaties van die ondernemers. En dan gaat het op een gegeven moment over de boottochtjes op het IJsselmeer, de etentjes bij een restaurant, maar ook over een bouwkraan die de Mos in zijn straat gekregen zou hebben van een van zijn bevriende vastgoedondernemers.
Ter beschikkingstelling van een bouwkraan. Het was voor de verbouwing van de woning, die kraan. En de Mos heeft betaald voor het gebruik van de bouwkraan. Dus het gaat hier in feite om het voorschieten van de kosten en het aanwenden van contacten in de bouwwereld. En dat is naar het oordeel van de rechtbank zo futiel, mooi woord, dat daaraan geen waarde zal worden toegekend.
Ja, meneer Broekhuizen, de bouwkraan die van een bevriende vastgoedondernemer in de straat kwam, die is voorgeschoten en uiteindelijk afgerekend. Dus totaal niet verdacht, zegt de rechtbank.
Nou, als ik het goed heb, is die afrekening, heeft die pas plaatsgevonden nadat de inval zich heeft voorgedaan. En dat gebeurt natuurlijk heel vaak in dit soort zaken, dat dan de verdachte plotseling zijn verplichtingen gaat nakomen. En wat mij betreft is een lening of een voorschot en het niet hebben terugbetaald ook iets dat waarde heeft en waar een normaal gesproken een rechter ook rekening mee houdt.
Oké, dus dit is toch wel een opmerkelijk vonnis als ik de expert hier hoor. Maar het ging ook over de donaties aan de partijkas. He, is dat nou waardevol? Heeft dat nou een waarde voor een politieke partij?
Is er dan, doordat er de partijdonaties aan de partij zijn gedaan, toch ook iets van waarde, anders dan door geld, overgedragen aan de ambtenaren? Een groot deel van de partijdonaties is gebruikt voor de financiering van de verkiezingscampagne van Hart voor Den Haag in 2018. En onbetwist is gebleven dat de rest is uitgegeven aan de financiële handel en wandel van die partij. En Hart voor Den Haag is vervolgens gegroeid en is gaan meebesturen. En dit zou mede een gevolg zijn, of een uitvloeisel kunnen zijn, van de partijdonaties. En of zo'n direct verband tussen het een en ander bestaat, en zo ja, in welke mate, dat is niet vast te stellen. Daarom nog kort even de conclusies op dit punt. De partijdonaties van 100.000 euro zijn niet overgedragen aan de ambtenaar en in die zin is dit geen gift aan de ambtenaren.
Dit gaan we echt even moeten vertalen, meneer Broekhuizen, voor onze luisteraars en voor onszelf. Wat zegt de rechtbank hier nou eigenlijk? Als ik het goed begrijp, dan zegt Jacco Jansen, voorzitter van de rechtbank hier, de donaties aan de partijkas vertegenwoordigen wel degelijk een waarde voor deze politici. Maar het is niet zo makkelijk, omdat het geld niet naar de privérekening van de politici ging en het ook niet echt heel kwade opzet was toen ze doneerden, nietwaar?
Ja, dat is het oordeel van de rechtbank. De rechtbank die legt een vrij strikte scheiding aan tussen de partij van de Mos en de Mos zelf. En rekent in zijn voordeel dat hij persoonlijk nooit 1 cent heeft ontvangen. Althans, dat zegt de Mos natuurlijk in zijn verdediging. Ik heb, als ik daarover nadenk, dan vind ik ook dat weer ingewikkeld. Kijk, die partijkas die krijgt geld en de bedoeling van de partij is, en van de Mos, dat met dat geld hij verkozen wordt tot wethouder. En dat willen de mensen die betalen, willen dat ook. En als hij verkozen wordt, dan is hij plotseling wethouder. Dan krijgt hij een inkomen en hij heeft macht en hij heeft aanzien. En hij is plotseling een belangrijke man in de stad. En dat is precies wat de Mos wil. En voor hem is dat heel veel waard. Dus het oordeel heeft in mijn visie wel zijn beperkingen.
Volgende stap die we moeten maken is, is er nou met die waardeoverdracht, met die giften, een plan geweest, een kwade bedoeling, een oogmerk, een opzet, een redelijke wijs vermoeden? En voor het bewijs van passieve en actieve ambtelijke omkoping moet komen vast te staan dat de ondernemers de giften aan de ambtenaren deden om deze te bewegen om iets te doen of iets niet te doen. En in klare taal komt dit erop neer dat de ambtenaar heus wel weet dat er een behoorlijk grote kans is dat de gift hem door de gever wordt gedaan met de bedoeling om er beter van te worden, maar dat hij dat wel oké vindt. In gewoon Nederlands, de gever wil de ambtenaar met de gift, koste wat het kost, beïnvloeden om hem van goede wil te zijn.
Ja, kijk, als je naar het totale vonnis kijkt, dan zie je dat het gevolg van het een en het ander is dat die ondernemers die betaalden een dikke vinger in de pap kregen bij meneer de Mos. Dat constateert de rechter ook. En daar was het natuurlijk allemaal om te doen. En dan is natuurlijk de vraag, is het doen van een betaling aan een partijkas met de bedoeling om een dikke vinger in de pap te krijgen, aanvaardbaar of is dat niet aanvaardbaar? De rechter concludeert dat dat aanvaardbaar is.
Een korte conclusie. De voorkant van de ambtelijke omkopingen, de voorkant van de ambtelijke omkopingen door de partijdonaties is glashelder. Van een kwade bedoeling bij de gevers lijkt echt geen sprake. Sterker nog, een contra-indicatie. Bij eerste lezing van het dossier, bij de bespreking van de feiten en omstandigheden op de zitting en bij het aanhoren van het requisitor van de officier van justitie zijn bij de rechtbank meer dan eens de wenkbrauwen gaan fronsen. Niet zelden schoot dan door het hoofd, zou het dan toch? Wie het zaaksdossier huisvesting voor het eerst leest, krijgt het gevoel dat een aantal vastgoedondernemers een dikke vinger in de pap heeft op het gemeentehuis. Wanneer echter met wat meer wordt uitgezoomd en het handelen van de ondernemers en wethouders in de politieke context en in de tijd wordt geplaatst, groeit dat gevoel niet uit tot een kwade bedoeling.
Nou, wat de rechter doet is, de rechter die zegt, als ik zo kijk naar die betalingen van die projectontwikkelaar en die vastgoedondernemer, ja, die mogen betalen aan een politieke partij, dat is juist goed. En dat is een constatering van de rechter waar je ook weer een vraagteken bij kan zetten. Want in het algemeen mag je ervan uitgaan dat een vastgoedonderneming of een projectontwikkelaar alleen maar betalingen zal doen die in belang zal zijn van de onderneming die zij drijven. En ik herhaal dat die projectontwikkelaar belang heeft om invloed te hebben in een stadhuis. Dus hij doet een betaling met de bedoeling om linksom, om rechtsom invloed te krijgen, zodat hij meer zaken kan doen. En misschien doet hij die betaling ook wel aan andere politieke partijen. Maar dat maakt zo'n betaling niet kleurloos. Een kleurloze betaling zou zijn als de mensen uit de straat die geen enkel eigen belang hebben een betaling doen. Maar hier gaat het om vastgoedondernemers die juist belang hebben bij de invloed in het stadhuis. Dus ik vind dat je er wel wat over kan zeggen.
De rechter zegt dat eigenlijk ook ronduit. Die invloed van die ondernemers, die is er. En die is weinig problematisch in zijn vonnis.
Deze vastgoedondernemers hadden invloed op het beleid. Zij hadden een vinger in de Haagse gemeentepap. Maar is dat nu niet juist wat je beoogt als je een politieke partij steunt met een partijdonatie of met een advies? Het is dan ook weinig verrassend dat een politieke partij standpunten uitdraagt die in het straatje van de achterban en dus ook van de partijadviseurs passen. Sterker nog, dat is in ons politieke partijenstelsel nou juist de bedoeling. Bij die politieke invloed hoort ook een kort lijntje met de wethouder en dicht bij het vuur zitten. Dat zij als ondernemers blij waren met die rol, omdat zij niet langs de zijlijn hoefden te staan, valt hen niet kwalijk te nemen. Dat betekent dat ook voor dit dossier geldt dat de stelling van de MOS dat zijn inspanningen op het algemeen belang gericht waren, niet zonder meer onderuit gehaald kan worden. De rechtbank kan niet vaststellen dat de MOS de betrokken ondernemers met zijn handelen exclusief voordeel heeft bezorgd.
Een kort lijntje is logisch, zegt de rechter.
Het probleem daarmee is dat er natuurlijk heel veel mensen zijn die korte lijntjes dan niet hebben. En die ook graag direct contact hebben met een wethouder. En ook graag meedoen met projecten die de gemeente heeft. En ook graag een huurovereenkomst willen sluiten als dat mogelijk is. En dat betekent dus dat ondernemers die betalen dat die dat korte lijntje hebben en die invloed hebben. En dat mensen die dat niet doen, dat niet hebben. En feitelijk is dat oneerlijk. Zo hoort onze samenleving niet te zijn gestructureerd. Onze samenleving die zou zijn, moeten zijn gestructureerd, dat iedereen dezelfde kans heeft op dezelfde business. En ja, ik beoordeel het hebben van vingers in de gemeentepap en het hebben van een direct lijntje en het hebben van een voorkeurspositie als corruptie. En de rechter doet dat anders. En dat is eigenlijk best verbazingwekkend.
Een opmerkelijk vonnis dus als we naar de expert luisteren. Waar de verstrengeling ook innig was, is natuurlijk de broers van het Salencentrum. Je kent ze inmiddels, Ernst en Attila. Een berucht onderdeel van dit strafdossier is de verstrekking van nachtvergunningen aan deze broers van Salencentrum Opera. En ook daar ging de rechter op in bij het vonnis.
Op het eerste gezicht is wat hier gebeurt een blauwdruk van corruptie. Wie beter kijkt, ziet echter iets anders. Allereerst valt op dat de MOS steeds heeft aangevoerd dat de nachtontheffing een algemeen belang diende, namelijk het stimuleren van het uitgangsleven en met name het reanimeren van de dancescene in Den Haag. Dat belang, algemeen belang bestond, wordt niet weersproken door het dossier. En ook de officier van justitie heeft dat niet overtuigend kunnen weerleggen.
Meneer Broekhuizen, eigenlijk volgt de rechtbank hier het complete verweer van de MOS. Ja, de broers van het Salencentrum waren mijn vrienden, zijn donateurs, wist iedereen. En ik ging niet alleen over die nachtvergunningen, dat was de burgemeester. Dus ook die hele angel is er eigenlijk uitgehaald.
Nou, ik kan dat volgen voor zover het gaat over de periode dat de MOS alleen maar raadslid was. Ik heb daar moeite mee op het moment dat hij wethouder was. Want als hij wethouder is, dan hoor je natuurlijk niet primair in te zetten voor de belangen van één individu met één bedrijf. Dan hoor je in te zetten voor het algemeen belang. En het enkele feit dat de rechter constateert dat hij zich actief heeft ingezet voor het bedrijf van zijn vriend, dat maakt dat er spanning is tussen het handelen van hem als wethouder en zijn positie als wethouder en zijn vriendschap met deze persoon. Dat riekt naar belangenverstrengeling en dat moet natuurlijk niet.
De rechter ziet dat duidelijk anders. Waar het OM een crimineel complot schildert van politici en ondernemers in de stad die samenspannen en een masterplan smeden, hè, om elkaar te bevoordelen, geld toe te schuiven in ruil voor voordeel, zegt de rechtbank, nee, dat is niet bewezen. In een streng vonnis voor het OM spreekt de rechter later op de dag de MOS en de andere verdachten vrij.
Uit de uiterlijke verschijningsvorm van de voorkant van de lastiggelegde omkopingen lijkt van een kwade bedoeling bij de gevers echt geen sprake. Tegen deze achtergrond zou de achterkant van de te lasten gelegde ambtelijke omkopingen wel heel evident hebben moeten wijzen op een kwade bedoeling van de naar de ambtenaren doorgecijpelde waarde van de partijdonaties en de persoonlijke bijdrage. Een uitgebreide bespreking van alle te lasten gelegde tegenprestaties heeft het beeld echter niet doen kantelen en van kwade bedoelingen van de ondernemers is dus geen sprake geweest. En de verdachten, alle verdachten, worden daarom vrijgesproken van te lasten gelegde ambtelijke omkopingen. En als gevolg daarvan worden zij ook van de te lasten gelegde deelname aan een criminele organisatie vrijgesproken. En ook van bijna alle andere te lasten gelegde feiten worden de verdachten vrijgesproken. Ik dank u allen voor uw aandacht.
Overal
vrijgesproken.
Gek, zeg.
Meneer Broekhuizen, gejuich in de zaal, tranen in de ogen van de mos, vrijspraak op vrijwel alle fronten.
Ja, dat is het oordeel van de rechter. En het is ook de rechter die daar het oordeel over moet geven. De rijdende rechter zegt altijd, dit is mijn oordeel en daar moet u het mee doen. En wij moeten het met dit oordeel doen. Het zal wel wat maatschappelijke gevolgen hebben, kan ik u zeggen. Het zal bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat als er niks gebeurt, plotseling alle lokale partijen in het hele land donaties gaan ontvangen van vastgoedhandelaren en projectontwikkelaars die graag invloed willen hebben op het politiek systeem. En die graag een direct lijntje willen hebben met de wethouder. En die graag meteen kunnen bellen als er wat te vergeven is. En dat zal ook leiden tot grote kritiek van de organisaties die ons anticorruptiesysteem beoordelen. Want al die invloed kopen, dat influence peddling, de handel in invloed, de netwerkcorruptie zoals wij dat noemen. Ja, daarvan zegt men internationaal en allerlei verdragen dat we dat vooral niet moeten hebben. En plotseling hebben we daar een legitimatie van. Dus het zal nogal wat gevolg kunnen hebben voor ons maatschappelijk gezien.
Dat is natuurlijk voor de langere termijn en misschien wel nationale wetgeving, nieuwe regelgeving rond dit thema die nodig is als ik u goed beluister. Maar de ondernemers en de verdachten zelf, inclusief hoofdverdachte Richard de Mos, die reageren natuurlijk uiterst opgetogen op deze uitspraak. Dit is wat zij altijd voorspeld hebben.
Ja, dankjewel. Ik had ook niet anders verwacht. Want ik heb niet eens het dossier gelezen, want ik weet, ik heb niks fouts gedaan. Ik wilde eigenlijk ook geen advocaat nemen. Ik denk, joh, ik ga het gewoon in mijn eentje ritsen, want ik heb niks gedaan. Ik heb overal wel een antwoord op.
Maar je zegt, ik heb het dossier niet gelezen, maar ik wist wel dat ik vrijgesproken zou worden. Waar was dat vertrouwen op gebaseerd, Ernst?
Ik geloof in als je niks doet, dan is er ook geen bewijs.
Wat is dit, deze uitspraak van de rechter, wat betekent dat?
Nou ja, de rechter heeft goed geluisterd naar de advocaten, wat ik daarmee bedoel te zeggen. Je kan, de OM die speelt, heb je een beetje vals gespeeld. Als ik wat met appjes schrijf, maar dan moeten ze even 10 minuten teruggaan waar het echt over ging. En niet van over dit en over dat. En dat ze dat hierbij, daarbij knippen en plakken. En dat gekkigheid. Ja, dan ga je helemaal gekke dingen krijgen. Dan ga je de rechter ook een beetje in de war brengen. Dus hij ging even goed gaan luisteren en goed erin verdiepen. Nou, en hij kon niet anders dan een conclusie van helemaal iedereen vrij te spreken.
Nog één vraag erover, Ernst. Gaat u schadevergoeding eisen misschien later?
Ja, zeker. Maar dat maakt nooit goed van wat je allemaal meemaakt met die dingen. En mijn broer is al alles kwijt door hun. De gemeente keek hem scheef aan. De politie stond elke keer op de stoep. De kranten die schreven niet het beste van het beste. Mensen zeggen van ja, waar rook is, is vuur. Bla bla bla. En ja, het is. Maar ja, ik heb eigenlijk vandaag een dubbele feest. Want het is suikerfeest en een vrijspraakfeest.
Richard de Mos, vrijspraak. Integrale vrijspraak.
Ja, heel blij mee. Maar wel altijd aangekondigd dat de enige juiste uitspraak zal zijn.
Ja, het is zoals aangekondigd en toch zag ik heel wat emoties loskomen. Wat gebeurde er in het hoofd?
Nou ja, als je dan na 3,5 jaar, dat je dan de woorden hoort waar je 3,5 jaar op zoek naar bent. Als je 3,5 jaar bent gecriminaliseerd, in een hoek bent geduwd waar je niet thuis hoort. Bent uitgesloten als grootste partij van coalitiedeelname. Dat je helemaal zwart gemaakt bent, gewoon lelijke krantenkoppen. En ook logisch, hè? Ik bedoel, hoe het OM het vertelt, dat zei de rechter ook, leek het heel spannend. Dat gaat dan even door je hoofd heen. Dus dan is die emotie logisch.
Die 3,5 jaar waren?
Ja, een nachtmerrie. Als je natuurlijk zo gecriminaliseerd bent en om je heen alles instort waar je zo hard voor gewerkt hebt. Mind you, ik heb 6 jaar met een militaire discipline gewerkt om een partij in een stadsbestuur te krijgen. Als dat op één ochtend van je afgenomen wordt, Als je dan je kiezers in de ogen moet kijken en je fractie en ook de stad, dat je niks gedaan hebt. En dat je naar eer en geweten gehandeld hebt en dat je ondernemers betrokken hebt om dingen te regelen voor de stad die in het algemeen belang zijn. Namelijk die stad leuker, beter, mooier, nou weet ik allemaal niet maken. Ja, dan doet dat pijn.
Waar dacht je eigenlijk als eerste aan? Wat is de eerste gedachte die doorflitste?
Ja, gerechtigheid. Ik ben wel iemand geweest en dan ben ik ben niet van de complimenten naar mezelf. Ik leg de lat altijd vrij hoog. Maar ik ben wel iemand geweest die ondanks alle tegenslag altijd wel eens blijven vechten. De makkelijke weg had geweest als wethouder de achterdeur. Maar ik ben via de voordeur weer naar binnen gekomen als raadslid. Ik heb mijn partij wederom naar een verkiezingsoverwinning geleid, ondanks zware verdenkingen die boven je hoofd hangen. Dus dat ik een rechte rug heb, daar ben ik heel trots op mezelf. En dat ik heb gestaan voor mijn kiezers en voor mijn zaak. En dat ik gevochten heb als een leeuw om dit gelijk, om deze vrijspraak te krijgen.
Wellicht gaat het Openbaar Ministerie in hoger beroep. Dat zou kunnen, hè? Is altijd een optie. Hoe kijkt Richard de Mos daarnaar?
Nou, wat ik wil doen is voorkomen dat ik ga jijbakken naar het OM. Ik denk echt dat ze ook naar eer en geweten gehandeld hebben. Ze hebben gezegd bij de regiezitting, maar ook ter zitting, dat het aan de rechter is om dat grijze gebied te duiden. Nou, volgens mij heeft de rechter dat nu gedaan. Ja, ik zou het OM een oproep willen doen. Haal dat zwaard van Damocles, wat nu al 3,5 jaar boven de stad Den Haag hangt, haal dat weg. Zorg dat de democratie zich in Den Haag kan herstellen, hè, dat het de wonden kan likken. Ja, en zie af van hoger beroep. Zie af van nog langer die stad in een wurggreep houden. Nog langer het politieke proces verstoren.
Dit scherpe vonnis ligt er nu en zal geruchtmakend zijn op het gebied van corruptie en integriteit, denkt expert Robert Heijn Broekhuizen. Maar wat kunnen we dan verwachten? Zal het OM in hoger beroep gaan? Heeft het dan überhaupt kans van slagen? Moet de wet en regelgeving inderdaad aangepast worden dan? Wat vindt Broekhuizen hiervan?
Het oordeel van de rechter ligt er. En naar mijn mening heeft dat oordeel best vergaande maatschappelijke consequenties. En ik denk dat de politiek zich dat moet realiseren. En dat wat mij betreft als eerste moet gebeuren, dat is dat de Nederlandse wetgeving op het gebied van corruptie en corruptiebestrijding moet worden aangepast. In een verdrag van de United Nations over corruptie, waar wij partij bij staan, zijn, is de handel in invloed iets wat strafbaar zou moeten zijn. En dat is in Nederland niet zo. Want wij hebben altijd gezegd dat wat wordt ook bestreken door de wetgeving die we hebben. Nou, als je naar dit vonnis kijkt, dan is dat duidelijk niet zo. De rechter oordeelt dat die handel in invloed, dat niet wordt bestreken met onze anticorruptiebepaling. Dus dat moeten we onmiddellijk invoeren, zodat we ook aan onze internationale verplichtingen voldoen. Tweede wat zal moeten gebeuren, is dat er regels worden geschreven omtrent de partijfinanciering van lokale politieke partijen. De rechter die stipt dat aan en die zegt, er zijn geen regels, dus hoe kan ik die nou toetsen? Dus die moeten zo snel mogelijk komen. Derde is wat ik zeg, is dat als dit nou gebeurt, de vraag is of het dan nuttig is om nog een hoger beroep te gaan van het vonnis. Want in hoger beroep wordt het hele circus weer opnieuw gedaan. Het gaat jaren duren voor het zover is. En misschien komt er wel hetzelfde dilemma uit. We kunnen beter het dilemma oplossen dan maar door blijven zeuren over een omkoping die in feite gaat over weinig geld.
Want als we het dan even tot de kern terugbrengen, heeft de rechter dan u eigenlijk gezegd, meneer de Mos en uw vrienden, wat u doet deugt? Of heeft de rechter gezegd, wat u doet deugt misschien niet, maar dan moeten er maar betere regels komen?
Nou, dat laatste zegt de rechter tussen de regels door ook. Zij zeggen, de bepalingen over corruptie in oogenschouw nemende, kom ik niet tot een veroordeling, want ik kan dat niet vaststellen. En feitelijk zegt hij ook, en dat komt omdat ik geen goede regels heb. Ik kan niet anders. En het wordt dus tijd om die regels nu ook daadwerkelijk te gaan vaststellen.
Moet het OM zich dit ook aantrekken dat het zo'n langslepende kwestie is geworden? Groot onderzoek, groot ingezet, megazaak, uiteindelijk die vrijspraak. Moet het OM zichzelf dan ook niet iets aanrekenen?
Een onderdeel van de rechtsstaat is dat er af en toe mensen worden vervolgd voor strafbare feiten die zij beweerlijk hebben gepleegd. En het is aan de rechter om te oordelen of dat nu wel of niet het geval is. Dat hoort bij het systeem. En natuurlijk is door die vervolging aan de Mos en de zijne schade toegebracht. En dat is in alle strafzaken wordt er aan de verdachte schade toegebracht. Maar het is wel onderdeel van ons systeem. Het kan niet anders. En ja, kijk, als de Mos schade heeft geleden, ja, dan zal hij moeten proberen om die schade op het OM te verhalen. Dat wordt nog ingewikkeld, kan ik u zeggen.
Ja, dat is de expertopinie van Robert Heijn Broekhuizen. Heel duidelijk. Richard de Mos zegt natuurlijk, mijn leven heeft 3,5 jaar stilgestaan. De politieke situatie in Den Haag is eigenlijk verlamd door dit onderzoek, het lopende onderzoek van het OM, de lange duur daarvan. Is dat dan niet een aspect, meneer Broekhuizen, dat misschien ook in het vervolg beter moet? Want nu is er een vrijspraak. Hij zou eigenlijk weer opnieuw in het stadsbestuur willen komen, maar hij heeft al 3,5 jaar die donkere wolk boven zich hangen. Dat is natuurlijk een pijnlijk aspect.
Ja, dat is zeker pijnlijk. Maar hij is vrijgesproken en daar moeten we ook van uitgaan. We kunnen hem niet verantwoordelijk houden voor dingen waarvan de rechter nu in eerste instantie heeft gezegd dat er niks aan de hand is. Dus hij moet gewoon weer in staat zijn om zijn leven op te pakken. En als dat anders is, ja, dan moet het OM in hoger beroep. En dan moet die zaak maar voorkomen. Maar in de tussentijd is er voor meneer de Mos geen reden waarom hij zijn beroep niet, zoals hij dat eerder deed, kan uitvoeren.
Ja, en dat bespreken we ook met Axel Veldhuizen, die toekomst van de politicus Richard de Mos in de stad Den Haag. Hij is daar nog steeds de populairste politicus, kreeg de meeste stemmen. Hoe ziet nu het scenario eruit voor de komende tijd met een vrijgesproken Richard de Mos, die euforisch is en zegt, zie nou wel, ik heb al die tijd gelijk gehad, ik ben zwart gemaakt, het was een nachtmerrie. Maar hij zit in die oppositiebankjes omdat hij corruptieverdachte was. Maar wat gaat er nu gebeuren nu hij vrijgesproken is?
Nou, ja, dat iedereen nog eens even gaat nadenken van wat nu vooral. Ik denk dat weinig mensen hier rekening mee hadden gehouden. En dat heel veel mensen nu wel eens denken. En wat kan dan dus wel? Het heeft er ook al alles mee te maken. Ja, je kan wel vrijgesproken zijn. Betekent niet alles wat je hebt gedaan. Dat het ook geweldig is wat je hebt gedaan. Als jij je ondernemersvrienden laat meelezen met geheime stukken. Ja, ik weet niet of je dat moet willen, betekent ook wel dat je gewoon als gemeente en als partijen gewoon moet kijken welke afspraken maken we onderling. Hoe gaan we met onze contacten om? Hoe gaan we met onze politieke vrienden om? En los van het strafrecht. Want het strafrecht is natuurlijk wel echt de ondergrens van alle wetgeving. En je wil niet dat het strafrecht de moris op het stadhuis bepaalt. Dus ik denk dat die discussie gevoerd gaat worden. Nou ja, en gewoon, wie worden de wethouders? Want dat de huidige wethouders ook wethouder blijven. Nu Richard de Mos, ik verwacht hem volgende week eigenlijk met die limousine over het stadhuis. En zegt, mag ik mijn baan terug? En ik begrijp hem ook wel.
Ja, want hij is veroordeeld tot de oppositiebanken na die corruptieverdenking. En eigenlijk is nu de realiteit veranderd. Hij is niet meer die corruptieverdachte, hij is een vrijgesproken man.
En de laatste collegeonderhandelingen, dus het vormen van het Haagse stadsbestuur, duurde gigantisch lang, omdat de VVD veel liever met Richard de Mos in zee was gegaan. Zelfs premier Rutte heeft er nog het nodige over gezegd van, ja, eigenlijk was het beter geweest als. Ja, kan niet makkelijk zeggen. Maar nu ligt er wel een andere situatie. En ik denk echt dat de VVD het nu helemaal niet meer naar zijn zin zal hebben in dat toch wat linksige bestuur. En zal zeggen, ja, we moeten deze man faciliteren, we moeten iets. Dus ja, dat wordt nog een tijd onrustig in Den Haag, denk ik.
Of kun je dat volhouden als andere partijen? Nou, dan kan het waarschijnlijk nog een hoger beroep. Dus tot die tijd doen we niks aan zaken met u, meneer de Mos.
Dat gaan ze zeker zeggen. Maar ondertussen komt hij de limousine van Richard de Mos aan, die groen-gele auto. Stapt hij uit en zegt, ik wil gewoon wethouder worden. Ik wil mijn baan terug en het liefst ook nog een schadevergoeding.
En even naar onszelf kijken. Hè? Ik bedoel, wij als media, we hebben hier natuurlijk veel over bericht. Hebben we ons voor karretjes laten spannen? Hebben we spijkers op laag water gezocht? Als je nu ziet dat de belangrijkste feiten vrijspraak leiden?
Poeh, ja, als je dan Richard vraagt wel. Want die heeft natuurlijk altijd gezegd, jullie zijn een soort inquisitie aan het voeren tegen mij. Ik durf nog steeds mijn hand in het vuur te steken voor de verhalen die wij hebben gemaakt. Wij zagen ontwikkelingen, wij zagen contacten en wij zagen voorstellen langskomen waarvan wij dachten van, ja, heeft dit met politiek te maken of zijn dit vriendendiensten? We hebben vooral vragen gesteld. Wij zijn niet die rechter, we hebben vragen gesteld. We zijn steeds ook bij Richard langs geweest van, hoe zit dit? Ja, dat is onze taak. En wees als stad gezegend met kritische journalisten, denk ik. En het is uiteindelijk de rechter geweest die dit heeft gezegd.
Ja. Hey, en het stadhuis en de stad de komende jaren met deze vrijspraak, wat gaan we zien? Wordt het, stel dat andere partijen de deur dicht houden voor hem, wordt het dan oorlog in de raadzaal?
Ja, dit is nu wel echt geen speciale operatie, maar een oorlog, zeg maar. Dit is echt, alles zal nu uit de kast worden getrokken. De liefde is niet zo groot in dat gemeentebestuur, in dat college van BMW. Nu dit op tafel ligt, verwacht ik niet dat mensen kunnen zeggen, ja, over tot de orde van de dag.
Is deze zaak met deze vrijspraak dan klaar? De Mos hoopt vurig van wel. Hij vindt dat het Openbaar Ministerie niet in hoger beroep moet gaan. Het moet de stadspolitiek niet langer gijzelen. Maar ja, als je dan een kritische expert als Broekhuizen hoort, denk je ook, dat zal het OM niet snel laten lopen. Als het OM echt meent dat deze praktijken van de Mos en zijn partijgenoten en bevriende donateurs niet door de beugel kunnen, ja, dan zal het OM waarschijnlijk die zaak willen doorzetten. Dus toch dat hoger beroep aangaan. Maar goed, dat is voor later. Eerst viert de Mos een bescheiden feestje in de stad vanavond, voordat hij volgende week aanklopt bij de andere partijen in het stadsbestuur van Den Haag, of hij misschien even terug kan keren als wethouder. Hij is immers geen verdachte meer.
Nou, dat weet ik nog niet. Dus ik hoop dat de achterban, er gaat vanavond heus wel een gerstennatje her en der gedronken worden met een klein stukje kaas. Maar waar dat is, dat weet ik nog niet.
Dit is een podcast van AD Haagse Courant, het AD en de aangesloten regionale dagbladen. Ik ben Niels Klaassen. Muziek, sounddesign en montage is in handen van Tjeerd Mouthaan van Audio Maestro. Eindredactie Robin Rotman. Met dank aan Kevin Goes van DPG Media.
Sveriges statsminister Olof Palme är död.
Zweden rouwt na de moord op premier Olof Palme.
In 1986 wordt de Zweedse president Olof Palme vermoord. En vanaf dat moment is de politie van Stockholm met niets anders meer bezig dan het zoeken van de dader.
De aanslag werd gepleegd op de hoek van de Tunnelstraat en de Sveaweg.
Maar kort daarna wordt er nog een moord gepleegd. Eentje die door deze massale klopjacht veel minder aandacht krijgt. Het is een moord in huiselijke kring, ergens in een buitenwijk van Stockholm. Het slachtoffer is een 30-jarige vrouw. De dader, haar stiefzoon Samir Sabri. En vrijwel gelijk als de politie ter plaatse is, bekent hij haar vermoord te hebben. Maar kort daarna komt Samir terug op zijn bekentenis. Hij is onschuldig, zo zegt hij. Klopt het wat Samir beweert? Is hij echt onschuldig? En als hij de moord niet pleegde, wie dan wel? Je hoort het in De Stiefmoedermoord.
Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.